Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 97, het zevende vers, Gods vriendelijk aangezicht.
Van waar hij komen zal om te
oordelen. Wij luisteren nu naar het woord van de Heere zoals we dat vinden in het Lucas-evangelie, het 15e hoofdstuk, de versen 11 tot en met 24. Lucas 15, vers 11 tot en met 24. En na de schriftlezing zingen we het derde vers van Psalm 86. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. En daarna doen we belijdenis van ons geloof.
En hij zeide, een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zeide tot de vader: Vader, geef mij het deel des goeds dat mij toekomt. En hij deelde hun het goed. En niet vele dagen daarna de jongste zoon alles bijeen vergaderd hebbende, is weggereisd in een vergelegen land. En hij heeft aldaar zijn goed doorgebracht, levende overdadelijk. En als hij het alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in datzelfde land en hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers desselfde lands. En die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de draf die de zwijnen aten, en niemand gaf hem dien. En tot zichzelf gekomen zijnde, zeide hij: hoevele huurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood, en ik verga van honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan, en ik zal tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen den hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog van ver van hem was, zag hem zijn vader en werd met innerlijke ontferming bewogen. En toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. En de zoon zeide tot hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zeide tot zijn dienstknechten: Brengt hiervoor het beste kleed en doet het hem aan, en geef hem een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten, en brengt het gemeste kalf en slacht het, en laat ons eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Gemeente, zoeken wij nu Gods aangezicht om van de Heere zijn zegen te bidden. Tot wie zullen we anders heen gaan dan tot u, Heere? Gij hebt en gij alleen hebt de woorden van het eeuwige leven. Wat we bij mensen niet kunnen vinden en wat we onszelf ook niet kunnen geven, dat kunt gij geven. Doe ons om te beginnen verstaan, Heere, hoe nodig het is dat gij die woorden van het eeuwige leven tot ons spreekt. Doe ons verstaan dat daar alleen ons leven in gevonden kan worden. En dat alles wat wij daarnaast hebben, alles wat wij hier op aarde bezitten, al het aardse niet meer dan vergankelijk is. Dat we dat een keer kwijtraken, dat we er afstand van moeten doen. Hoe vast we er ook aan gezeten hebben. En hoe sterk de banden ook zijn geweest waarmee we eraan verbonden waren. Hoezeer het ook iets van onszelf geweest is. We raken het kwijt en het gaat voorbij. En we houden het niet vast. Maar datgene wat gij schenkt, als u het eeuwige leven werkt, wat gij door uw geest werkt, Heere, dat grote goed dat gij weggelegd hebt voor degene die u vrezen, dat goede deel, dat zal nooit worden weggenomen, dat blijft over de dood en over het graf heen, waar dat het bezit geworden is door genade. Daar mag het door diezelfde genade altijd het bezit zijn. Dat kan wel meer, maar niet minder worden. Dat kan wel rijker, maar niet armer worden. Daar kan wel aan toegevoegd worden, maar daar wordt niet van weggenomen. Heere, wat hebben we dat nodig? Doe ons dat allemaal verstaan. En geef dat wij met dit besef in ons hart ook in dit middaguur naar de prediking van uw woord mogen luisteren. Dat wil zeggen met een heilbegerig hart. Dat gij ons aan dat onvergankelijke goed deel wilt geven. Dat u tot ons hart, tot onze ziel wilt spreken. En dat u ons deelgenoten wilt maken van dat heil dat nimmer vergaan zal. Heren, mogen we u dat bidden. Bij alle andere dingen die we nodig hebben, mag dit toch wel op de eerste plaats staan. En behoort het zelfs ook op de eerste plaats te staan. Want gij hebt het immers zelf gezegd. Zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Heren, daarom, onze ogen zijn op u de Heren geslagen. En wij bidden u, kom in ons midden met de krachtige en heerlijke werkingen van uw Heilige Geest. En geef ons alles wat wij nodig hebben. We mogen vanmiddag weer de schriften gaan openen om te lezen wat gij daarin gezegd hebt. Met name opnieuw over het stuk van de waarachtige bekering. Heren, en wat we u al eens eerder gevraagd hebben tijdens de overdenking van die aspecten van uw woord die over de bekering spreken. Dat vragen we u ook nu, namelijk dat u, terwijl wij luisteren naar de boodschap over de bekering, in onze harten voor het eerst of opnieuw die bekering wilt werken. Opdat het geen theorie is waar we over spreken en waar we naar luisteren, maar opdat het beleving mag zijn voor de eerste keer in ons leven of opnieuw. Dat is het wat we nodig hebben, Heren. Ach, wij bidden u, geef het ons door uw geest uit genade. En laat zo deze kerkdienst dienstbaar mogen zijn aan de uitbreiding van uw koninkrijk en aan de verheerlijking van uw grote naam. Heren, en wat wij nodig hebben, dat is overal nodig. Zullen mensen zalig worden, dan zullen ze zalig worden langs de weg der bekering. Zullen we behouden worden, dan moet het door in te gaan door de enge poort en door te wandelen op de smalle weg die ten leven leidt. En u zegt zelf, Heren, en dat is toch wel een heel ernstig woord, weinigen zijn er die dezelfde vinden. Want Heer, het is veel makkelijker om door die brede poort te gaan. Het is veel makkelijker om op die brede weg te wandelen. Dat ligt ons. Daar komt geen zelfverloochening bij te pas. Daar kunnen we onszelf helemaal blijven. O ja, met onze godsdienst erbij kunnen we dan toch inderdaad zijn die we zijn en doen wat we willen. En is er geen buigen onder het juk van Christus, en is er geen afleggen van de werken van het vlees nodig. O daarom, Heere, als wij die makkelijke weg kiezen, en dat doen we van nature allemaal, als wij die makkelijke weg begeren, breng ons er dan achter en overtuig ons er dan van, Heere, dat dat zo nooit gaan zal. Maar geef ons genade om door de enge poort op de weg die ten leven leidt te mogen komen en gaan, opdat wij zo ook waarachtig op grond van uw eigen woord gegronde hoop mogen hebben dat we straks niet op het verkeerde adres belanden. Heere, geef dat uw woord dan heerschappij mag hebben in ons hart, maar dat uw woord ook velen mag trekken, mag winnen voor u en voor uw dienst. En dat overal, Heere, waar dat evangelie gebracht mag worden, uw Heilige Geest mensen door die enge poort mag doen gaan. Dat uw Geest zondaren zal willen overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En dat uw Geest, diezelfde Geest, het ook zal doen wat hij naar uw belofte doen zal. Het uit Christus nemen om het aan zondaren te verkondigen. Heere, wilt gij door uw Heilige Geest velen aan Satans macht ontrukken en uit de heidenwereld en uit het ongeloof en uit het bijgeloof en uit de valse religie er velen doen buigen voor u, o Heere Jezus Christus. Laat onder de volkeren die u niet kennen uw naam bekend gemaakt worden. Laat ook onder Israël dat uw naam wel kent, maar de heilsgenade van de Heere Jezus Christus nog altijd voorbij ziet en meent dat het langs een andere weg ook goed kan komen. Laat onder dat volk van Israël ook de kracht van uw Geest openbaar mogen komen en laten er ook daar velen naar u en naar uw sterkte leren vragen. En wilt gij het bewerken, Heere, in deze gehele wereld, dat het rijk van de boze afbreuk worden gedaan en dat uw rijk mag komen, mag doorbreken, heerlijk en rijk, zoals u alleen dat bewerken kunt. Ach, Heere, daarin wordt gij toch verheerlijkt. Uw woord zegt het toch, in de veelheid der onderdanen is des konings heerlijkheid. En nu geloven we dat u nooit zonder volk bent. Er zullen altijd mensen zijn in alle tijden, ook in de bangste en donkerste tijden, die voor u buigen en die de knie voor Baal, hoe die Baal dan ook heten, verder heten mag, buigen. Heere, maar al geloven wij dat u nooit zonder volk zult zijn, het is vaak wel zo in deze wereld dat het aantal mensen dat u vreest maar gering lijkt te zijn. Ach, Heere, wij bidden u, vermenigvuldig dat aantal en breid uw rijk uit en geef dat er velen mogen worden gewonnen voor u en voor uw dienst. Daarin wordt gij toch groot gemaakt, Heere. Wel nu, doe het dan om uw naams wil, tot roem van uw genade. Vergeef ons ook al onze zonden. Heere, we zijn samengekomen als mensen die veel van u te vragen hebben, maar tegelijkertijd als mensen die u niets kunnen aanbieden, behalve zonde en ongerechtigheid. Maar iets goeds, iets dat deugdelijk is, iets dat u aangenaam is, iets dat voor u bestaan kan, dat brengen wij uit onszelf niet voort. En daarom is er in ons ook geen enkele grond om te pleiten. En er is niets wat wij u kunnen presenteren, Heere. Ach, wij hebben zonde en schuld. En dat kan alleen verdwijnen als gij daar het bloed van de Heere Jezus Christus overheen legt. Wilt u onze zonden dan bedekken? En wilt u onze schuld ons kwijtschelden op grond van het algenoegzame offer van de Heere Jezus Christus? En mogen wij zo ook voor u kunnen bestaan als wij in het gebed tot u naderen. Stuur ons niet weg, Heere, al hebben wij dat verdiend. Maar neem ons nog in genade aan en wilt gij ons nog verhoring schenken. Uit vrije gunst wilt u verder ook in al onze andere noden en behoeften voorzien. Er zijn heel wat noden, Heere. Heel wat zorgen ook met betrekking tot de aardse levensomstandigheden. En er zijn er ook in ons midden die daar inderdaad weet van hebben en die ermee moeten leven. Met moeite en verdriet en met vragen. En met dingen die ten aanzien van de toekomst zo onzeker zijn en waar ze tegenop kunnen zien. Heren, er is ziekte, misschien in eigen leven of in het gezinsleven. Er is zorg, er is rouw, er is zoveel waarin we het merken dat de aarde en de bewoners van deze aarde, nadat de mens in zonde gevallen is, onder een zee van leed zijn terechtgekomen. Heer, het wordt ondervonden dat het uitnemendste van de dagen van ons leven moeite is en verdriet. Maar als het dan ook maar ondervonden en beoefend mag worden, dat wij bij u een toevlucht hebben. Heere, wij bidden u dat gij uzelf zo aan ons bekend wilt maken. We bidden u, Heere, dat gij allen die het moeilijk hebben wilt sterken om de weg te gaan die niet eenvoudig is altijd. Dat gij gedenken wilt aan hen die rouw verwerken, dat u ze helpen wilt daarbij om te aanvaarden dat gij het zo hebt beschikt en bestuurd en dat gij zelf de lege plaats dan wilt vullen. We bidden u, Heere, dat gij in alle zorg en droefenis het hoofd wilt oprichten en de ogen op u, de Heere, wilt richten in de wetenschap dat bij u hulp is. Heere, wij bidden u dat gij het zo wilt maken dat ook de tegenslagen ten slotte nog voordeel mogen blijken op te leveren. Dat is het wonderlijke, Heere, dat u dat zo kunt maken. Dat alle dingen naar uw eigen woord medewerken ten goede degene die God lief hebben. Heere, laat dat dan ook echt ondervonden worden. Zegen ons zo, verzoen onze schuld en hoor onze beden om Jezus wil. Amen. Psalm 40, het vijfde en het achtste vers. Psalm vers 5 en vers 8. Uw heileer wordt door mij alom verbreid en verheug het volk verblijdt hen allen, Heer. met om het beeld vast te houden dat ik al eens eerder gebruikt heb, nu we met elkaar over het woord van God nadenken, dat ons spreekt over de waarachtige bekering van de mens. Het beeld van de boom. U weet, die boom stond in de grond van de vrije genade, omdat de Bijbel ons duidelijk maakt dat de waarachtige bekering een gave Gods is. Vandaar dat de grond waarin die boom groeit de grond van de vrije genade is. En u herinnert u dat de wortels waaruit deze boom groeit, enerzijds zijn de overtuiging van zonde en anderzijds een besef van Gods genade. De Bijbel maakt ons duidelijk dat uit deze twee wortels de waarachtige bekering voortkomt. Overtuiging van zonde en het besef van de genade Gods. Dan is de stam van de boom de totale omkeer, de totale verandering die plaatsvindt in ons denken en in ons doen. En dan komt dat openbaar en dan ben ik bij de takken van de boom in verschillende dingen. We gaan anders staan tegenover God. We gaan anders staan tegenover de zonde. We gaan anders staan tegenover onszelf. We gaan anders staan tegenover Gods heilsweg, tegenover het evangelie en tegenover de in het evangelie geopenbaarde zaligmaker Jezus Christus. Die eerste twee takken, als ik ze zo mag noemen, waarin die stam uitloopt, de takken van anders staan tegenover God en anders staan tegenover de zonde, hebben we met elkaar een aantal weken geleden bezien. Wij komen vandaag tot die twee andere takken, die derde en die vierde, namelijk dat in de bekering de verhouding van een mens tegenover zichzelf helemaal veranderen gaat. En dat ook in de bekering de houding van een mens tegenover het evangelie, tegenover het heil, tegenover de manier waarop God zondaren zalig maakt, helemaal gaat veranderen. Wel nu, daartoe willen wij ons in deze kerkdienst beperken. De bekering is onder andere dit, dat de mens anders komt te staan tegenover zichzelf. Dat laat het woord van God ons op verschillende plaatsen duidelijk zien. Hoe stond de mens tegenover zichzelf toen God hem geschapen had? Hoe bekeek hij zichzelf met alles wat hij was? Met alles wat God hem verleend had, met al zijn talenten en al zijn gaven en al zijn aanleg en heel zijn karakter en al zijn lichamelijke en geestelijke mogelijkheden. Wat deed de mens daarmee? Wel, hij besefte heel goed dat hij dat alles wat hij had en bezat verkregen had van zijn schepper. En dat het zijn plicht als schepsel was om dat nu ook alles te gebruiken en aan te wenden tot eer van zijn schepper. Hij kon inderdaad, en hij deed het metterdaad, zijn schepper recht kennen met het door God hem gegeven verstand. Hij kon inderdaad, en hij deed het metterdaad, zijn schepper ook van harte lief hebben. En heel zijn bestaan was aan de Heere en aan de dienst van de Heere gewijd. Alles wat een mens was, was voor God. En omdat dat zo was, daarom kon de Heere ook zeggen, en zei hij het niet alleen maar op de dag dat hij de mens geschapen had, maar zei hij het ook daarna, al de dagen, zolang als de staat der rechtheid duurde, en God zag al wat hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. En de Heere heeft zich verheugd in de werken zijner handen. De Heere was er verheugd over. De Heere sprak er zijn goedkeuring over uit. Over de manier waarop Adam en Eva dachten. Over de manier waarop Adam en Eva leefden. Waarop ze met elkaar omgingen. Waarop ze met de hof en met de schepping omgingen. Waarop zij de hof bebouwden en bewaarden. Al die dingen die God hen opgedragen had. En al die talenten die de Heere hen gegeven had. De Heere zag daarop neer met een blik van vreugde. Hij zag erop neer met goedkeuring en met instemming. Maar wat gebeurde er toen de mens zondaar werd? Wat gebeurde er toen de zonde in de wereld en in zijn leven binnendrong? Toen werd het doel van zijn leven verlegd. En toen leefde de mens niet langer met het oog op zijn schepper, georiënteerd op God. Maar toen ging de mens zich concentreren op zichzelf. En toen was het niet meer de vraag, hoe kan ik God dienen? En wat zou de Heere hiervan denken? En zou ik de Heere hier in een genoegen kunnen doen? En zou ik de Heere daarmee eer en lof kunnen toebrengen? Maar toen ging de mens zich helemaal alleen afvragen of hij er voordeel van had en of hij er zijn plezier van beleefde en of hij zijn lusten en zijn begeerten ermee kon bevredigen. De band met God was losgemaakt en niet langer stond God in het middelpunt van zijn denken en handelen, maar stelde de mens zichzelf in het middelpunt. Zo ging het immers in Genesis 3. Laten we dat hoofdstuk dat inderdaad over de zondeval spreekt maar eens even lezen, althans het eerste gedeelte daarvan. De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, het welk de Heere God gemaakt had. En ze zeiden tot de vrouw, is het ook dat God gezegd heeft, gij lieden zult niet eten van alle boom deze hofs? En de vrouw zeide tot de slang, van de vrucht van de bomen van deze hof zullen wij eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof is, heeft God gezegd, gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat ge niet sterft. Toen zeide de slang tot de vrouw, gij lieden zult de dood niet sterven, maar God weet dat ten dagen als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. Eva heeft altijd geleefd in het besef dat ze respect diende te hebben voor dat gebod dat de Heere gesproken had omtrent die ene boom. Zou ze zich wel eens afgevraagd hebben waarom God dat gebod gegeven had, dat verbod? Ik denk dat ze dat helemaal niet eens zo belangrijk vond waarom God dat gebod heeft gegeven. Als wij beginnen te vragen waarom zou God dit of dat gedaan hebben, dan zijn wij al aan het ons afvragen of daar misschien wat achter zit. En daarom geloof ik niet dat Eva er één ogenblik moeite mee gehad heeft. Zij heeft dat aanvaard als een inzetting van de Heere. Zij en Adam samen waren volmaakt gelukkig en ze hadden alles wat ze begeerden en alles wat ze nodig hadden. De Heere had die ene boom hen niet onthouden met de bedoeling om hen tekort te doen, want ze hadden meer dan overvloedig in de andere bomen. En ze heeft zich nooit afgevraagd, deze eerste mens, deze eerste vrouw, ze heeft zich nooit afgevraagd waarom de Heere dat zo geregeld heeft. Ze had daar respect voor, ze had respect en eerbied voor God, haar schepper, en ze had hem lief en ze diende hem van ganser harte. En ze was hem dus ook gehoorzaam, zonder vragen, zonder twijfels. En toen heeft Satan van buitenaf in haar ziel de verleiding ingebracht. En hij heeft door die verleiding die hij in haar leven inbracht, haar blik afgewend van God en haar blik gericht op haarzelf. Eva zegt, hé, je hebt tot nog toe dat gebod altijd wel gehoorzaamd, omdat God gezegd had dat je er niet van zou mogen eten. Maar denk nu eens even aan jezelf. Denk nu eens even aan dit, dat als je van die boom zou eten, dan zou je daar zelf wel door vooruit gaan. Dan zou je intellectueel op een hoger niveau komen, dichter bij God. Je zou als God zijn, want je zou gaan kennen wat je nu nog niet kent, wat God je onthouden heeft. Je zou gaan kennen het onderscheid tussen goed en kwaad. Je zou er dus zelf mee vooruit gaan. Satan legt het centrum van Eva's denken en willen en begeren niet langer buiten haar in God, maar in haar eigen vooruitgang, in haar eigen verbetering, in de bevrediging van haar eigen intellectuele, lichamelijke en geestelijke begeerten. En toen dat eenmaal resultaat had, toen kon ook gebeuren wat er in vers 6 staat. En de vrouw zag dat die boom goed was tot spijzen. En dat hij een lust was voor de ogen, voor haar ogen wel te verstaan. Ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. Ze zag de vrucht en die zag er lekker uit. Dat zag hij die dag ervoor ook, maar toen had ze nooit gedacht, zou ik er eens een keer van proeven? Nu wel, want die boom was goed tot spijzen en zij kreeg er zin in. Hij was een lust voor de ogen, dat was hij die dag ervoor ook, maar toen heeft ze nooit begeerte gehad om de hand er naar uit te steken. Maar nu wel, want nu zou zij er een of andere bevrediging door kunnen krijgen. En het was een boom, begeerlijk om verstandig te maken. En ze geloofde de list van Satan. Maar ondertussen was het hele zwaartepunt van haar leven verlegd van God naar Eva. Naar zichzelf. En zo is de mens geworden niet langer een zoeker van de eer van de Heere, maar een egoïst. Een mens die aan zichzelf denkt. Een mens die aan zijn eigen begeerten denkt en de vervulling daarvan. Een mens die aan zijn eigen verlangens denkt en de bevrediging daarvan. Wat voor verlangens en wat voor begeerten dat ook zijn. Of het nu de streling van de tong is, een boom die begeerlijk was tot spijzen. Of dat het nu de bevrediging van een intellectueel begeren is, begeerlijk om verstandig te maken, maar de mens denkt aan zichzelf en de dingen die er zijn en de dingen die hij doet en de dingen die hij niet doet, moeten allemaal de mens dienen. En Eva vraagt zich niet meer af en Adam daarna ook niet meer, wat denkt God hiervan en hoe wordt God hierin verheerlijkt en doe ik de Heere hierin genoegen, maar ze denken alleen maar, word ik hier beter van en ga ik hiermee vooruit en wat brengt het mij op en wat levert het mij op. En zo is de mens geworden iemand die aan zichzelf denkt. Op zichzelf gericht is. En niet alleen is hij dus zijn doel buiten zichzelf in God kwijtgeraakt. Maar als die verhouding stuk is, dan gaat ook de verhouding met zijn naaste stuk. Voor die tijd was dat allemaal harmonieus tussen Adam en Eva. Want als de eerste tafel van de wet gewillig gehoorzaamd wordt, wordt vanzelfsprekend ook de tweede tafel van de wet vrijwillig en vanzelfsprekend gehoorzaamt. Maar als de verhouding tot God stuk is, is ook de verhouding tot de medemens stuk. En hebben ze voor die tijd alles gedaan in liefde tot elkaar, om elkaar te helpen en elkaar te steunen. En was er geen woord van verbittering en van wrevel of van verwijdering ooit tussen hen gesproken. Dienden ze elkaar echt door de liefde. Nu gaan ze elkaar de schuld geven. En nu is de band tussen hen ook verbroken. En Eva krijgt de schuld van Adam. En Eva werpt op haar beurt de schuld op de slang. En alles is verdorven. Nou, zo is de mens een zoeker van zichzelf geworden. Niet een zoeker van God. En ook niet een zoeker van het heil van zijn medemens. Een zoeker van zichzelf. En dat is maar niet beperkt gebleven tot die twee eerste mensen die in het paradijs een tijd geleefd hebben. Maar dat heeft zich uitgestrekt tot heel dat nageslacht van Adam en Eva. En daarom Jesaja 53 zegt, wij keerden ons een iegelijk naar onze eigen weg. Zonder uitzondering, een iegelijk. Want we zijn allemaal precies eender, zoekers van onszelf, liefhebbers van onszelf. En wat gebeurt er nu als God een mens bekeert? Dan wordt dat veranderd. Zoals zijn verhouding tot God verandert en zoals zijn kijk op de zonde verandert. Ik hoef dat niet te herhalen. Zo wordt ook zijn verhouding tot zichzelf veranderd. Als God door zijn Heilige Geest gaat werken in een mensenleven, en als hij door die geest hem gaat ontdekken aan wat hij is, dan komt bijvoorbeeld aan de orde dat hij een schepsel van de Allerhoogste is. En dat hij wat hij is en wat hij heeft, hij dat aan zijn Schepper te danken heeft. In God leven wij en bewegen wij ons en zijn wij. En wat heb ik nu met de gaven die hij mij gaf gedaan? Wie ben ik, schepsel van de Heere, nu voor mijn Schepper geweest? Ik heb mijn leven aan hem en aan zijn dienst onttrokken. Ik heb de zintuigen die hij mij geschonken heeft gebruikt in de dienst van de zonde. Ik heb mijn verstand gebruikt in de dienst van de zonde. Ik heb mijn lichaam en mijn ziel gebruikt in de dienst van de zonde. Om te doen de dingen die niet betamen. Om te doen dingen die mijn Schepper onteren en ontheiligen. Ik heb alles wat hij mij gegeven heeft, gebruikt om mezelf te dienen. En om de lusten van mijn verdorven vlees en om de lusten van mijn verdorven verstand te bevredigen. Ik heb Gods goede gaven misbruikt om er de zonde mee te doen. En ik heb het allemaal aan mijn Schepper onttrokken. Ziet u dat er een wissel omgelegd wordt in de bekering? Dat de mens dan anders gaat denken over zichzelf en over zijn Schepper en over de gaven van zijn Schepper? Als het me dan nog een wonder wordt dat ik nog zijn mag. Dat God me niet in het midden mijner dagen heeft weggenomen, levend als ik deed in de zonde en in de ongerechtigheid. Als ik dan nog mag zien en als het een wonder voor me wordt dat de Heer, ondanks al die afwijkingen en al dat misbruik van zijn gaven, toch nog bemoeienissen met me wil hebben. Dat hij toch nog genadig is. Wat voor begeerte komt er dan in mijn ziel? Niet een begeerte om niet langer mezelf te behagen, maar om hem te mogen dienen. Een begeerte niet om een eigen zin te doen, maar om te vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Want God herstelt in de bekering datgene wat in de zonde teloor gegaan is. En dat hoort echt bij de bekering, gemeente. Ik weet wel, dat is geen gemakkelijk aspect. Als u dat zou denken, dan bent u mis. Want de woorden, de terminologie die de Bijbel daarover gebruikt om dit duidelijk te maken, laten ons wel zien dat dit nog niet zo'n simpele zaak is. Om van mijzelf af te gaan zien en om weer opnieuw op de Heere te gaan letten en hem te gaan bedoelen. Weet u wat dat inhoudt? Dat houdt niets minder in dan wat de Heere Jezus zegt in Marcus 8 vers 34. Verheeft, die zal het verliezen. Die raakt het kwijt. En die zijn leven haat in deze wereld. Die zo ver mag komen door genade dat hij er een streep door haalt. Die zo ver door genade mag komen dat hij het gaat verloochenen. Die zal het bewaren in het eeuwige leven. Daarom zei ik, het is nog niet zo eenvoudig om anders te gaan staan tegenover jezelf. Dat betekent zelfverlies, dat betekent een dikke streep, niet onder, maar door onze begeerten en verlangens. En dat betekent dat ons leven gericht moet gaan worden op God. En, tweede tafel van de wet, daarom ook op onze naasten. Nou, gemeente, dat is dan een element van de waarachtige bekering. Zegt u maar of het er is in uw leven. Of hoort u nog bij diegene die toch eigenlijk nog voor zichzelf leven? We kunnen dat overgieten met een godsdienstige saus. We kunnen dat camoufleren door een beetje van Jezus in ons leven erbij te nemen. Een beetje van de Bijbel, een beetje van de godsdienst. Maar voor de rest is toch eigenlijk alles nog net als anders. En zijn we nog precies eender. En cirkelt alles nog om ons eigen ik. Een van de symptomen daarvan zie ik in het feit dat onder heel wat beleidende christenen de vraag nogal eens aan de orde komt naar de zogenaamde christelijke vrijheid. En wat mag en wat mag niet? En wat zit daar nu voor kwaad in? Hoe komt het dat die vraag zo vaak opdoemt? Hoe komt het dat die vraag in het leven van heel wat beleidende christenen aan de orde komt? Is dat vanuit een diepe begeerte om de wil van de Heere te doen? Nee, dan vragen we het anders. Dan vragen we het anders, dan ligt het accent anders. Als het echt voortkomt uit de diepe begeerte om de Heere te vrezen en te dienen en hem toe te behoren, dan luidt de vraag, Heere, waarmee kan ik u een genoegen doen? Hoe wilt gij dat ik doen zal? Maar als de vraag luidt, wat zit daar nu voor kwaad in? Dan is het niet omdat de eer van de Heere ons zo hoog in het vaandel geschreven staat, maar omdat wij zelf nog zoveel begeerten hebben die we willen bevredigen. En dat moet net nog mee kunnen met onze godsdienst. Dan gaat het ons toch nog weer omdat ik. En omdat ik dit zo graag doe en omdat ik dat eigenlijk niet laten kan en omdat ik daar ook geen afstand van kan doen, daarom redeneer ik net zo lang totdat er geen kwaad meer in zit. Maar het heeft niets met de eer van God te maken. En het is zeker geen bewijs van waarachtige bekering. Waarachtige bekering, daar heeft apostel Paulus ons wat van gezegd in 2 Korinthe 5 vers 15. Ik lees u dat woord uit de 2e Korinthebrief. Als die dit oordelen dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En hij is voor allen gestorven, opdat degenen die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Heer Jezus heeft er heel wat voor moeten doen, nietwaar? Paulus die zegt dat hier in een enkel woord. En dat ene woord, dat heeft zoveel inhoud die voor ons gestorven is. Heer Jezus heeft er heel wat voor moeten doen om zijn volk te kunnen verlossen. Hij heeft door een zee van lijden heen moeten worstelen. Hij heeft angsten en benauwdheden moeten doorstaan. Hij heeft Satan moeten ontmoeten en oog in oog met de boze gestaan. Hij is onder het oordeel, onder het gericht, onder de toorn van God geweest. Hij moest buigen onder de gramschap van de Heere. Hij heeft onder een gesloten hemel aan het kruis gehangen. Hij heeft ontzaggelijk veel moeten lijden. En nu is hij verhoogd aan de rechterhand van zijn Vader. En als hij nu terugziet op die weg van lijden die hij afgelegd heeft. En als hij ziet op het resultaat dat die weg van lijden heeft gehad op zijn volk. Want als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, dan zal hij zaad zien, zo heeft de profeet voorzegd. Is Christus terugziende op de weg die hij afgelegd heeft, gelukkig met zijn volk? Zegt hij tegen zijn Vader: Vader, als ik nu het resultaat van mijn werken zie, dan moet ik zeggen dat het al dat lijden en al die angsten toch wel waard geweest is? Ja, maar dat kan de Heere Jezus toch niet zeggen, als dat volk nog altijd voor zichzelf leeft. Stel nu eens dat hij tegen zijn Vader moest zeggen: Vader, ik heb de weg gegaan, ik heb de pers alleen getreden. Ik heb al die angsten en al die benauwdheden doorstaan. Ik heb met Satan gestreden. Ik heb uw gramschap gedragen en zie hier het resultaat. Een volk nog altijd even driftig als vroeger. Een volk nog altijd even zeer zoekend eigen eer en eigen begeerd. Een volk nog altijd precies georiënteerd op zichzelf. Nog altijd doende de wil des vleeses. Oh ja, ze zijn wel godsdienstig. En ze bidden ook wel en ze komen ook wel naar de kerk en ze lezen de Bijbel nog wel. Maar hun hart gaat iedere keer nog weer uit naar de vraag: wat word ik er beter van en wat doet het mij en wat levert het mij voor winst op? Het was het wel waard om al dat lijden te dragen. Zou u denken? Het is Christus Jezus alles waard wat hij heeft moeten doorworstelen, als het resultaat van zijn werk is dat zijn volk ook weer op God georiënteerd is. En als dat volk dat hem beleidt niet maar alleen met de mond af en toe eens een rechtzinnig woord zegt en een mooie psalm meezingt, maar als het leven van dat volk getuigt: nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God, mijn sterkte, u hartelijk beminnen. Dan zegt Christus: het was het waard. Want zo kreeg God zijn volk terug. Maar dan zal dat volk het volk zijn dat in de weg van de waarachtige bekering anders gaat staan tegenover zichzelf. Een volk dat een streep leert geven door eigen ik en eigen wensen en eigen begeerten en eigen verlangens. Een volk dat de Heere zoekt te dienen met alle krachten en zoekt lief te hebben met heel het verstand en heel de ziel. Dan was het voor Christus de moeite echt waard om zo zijn volk te bevrijden. Maar met een volk dat altijd nog vleeselijk is, ook al zeggen ze nog zulke rechtzinnige dingen, en ook al behoren ze bij een rechtzinnige kerk, en ook al zijn ze getrouw in het gebruik van de middelen, maar met een volk dat overigens nog altijd zichzelf in het oog heeft en altijd maar vraagt naar eigen bevrediging, met zo'n volk is de Heere niet tevreden. En het was het niet waard al dat lijden om zo'n volk te vergaderen. En daarom, gemeente, waarachtige bekering, dat is dat een mens anders gaat staan tegenover zichzelf. Omdat hij anders komt te staan tegenover God. Waar of niet? En als ik zeg waar of niet, dan doe ik een beroep op uw geweten. Twee manieren. Stemt uw geweten daarin niet het woord van God toe? En weet u dat ook niet uit eigen ondervinding? En zegt u dat met de dichter van harte mee? Heere, nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, mijn ogen, mijn oren, mijn mond, mijn voeten, mijn handen, mijn lichaam, mijn ziel, mijn alles, u hartelijk beminnen. Dat is bekering. En dan letten we op de vierde tak. Dat is dat de bekering een mens ook anders doet staan tegenover, nou zeg maar, het evangelie, of tegenover het in het evangelie geopenbaarde heil en de manier waarop God dat heil aan een mens schenkt. Je kan ook zeggen, bekering is dit dat de mens anders komt te staan tegenover het in het evangelie geopenbaarde, tegenover de in het evangelie geopenbaarde zaligmaker, Jezus Christus. Want kijk eens, we zagen dat al toen het zo pas even ging om de zondeval. De mens moet met God verzoend worden. Hij is niet alleen van God vervreemd, hij is verbannen uit Eden met al de gevolgen van dien, maar hij is ook van God vervreemd. Hij staat schuldig bij God. Hij is God kwijt, God is hem kwijt. Onze ongerechtigheden maken scheiding. En als de Heere de ongerechtigheden gadeslaat, wie zou bestaan? En toch moet een mens een keer voor de rechter komen. Hoe kan dat? Hoe kan hij voor zijn rechter verschijnen en staande blijven? Dan moet hij een gerechtigheid bezitten. Dat wil zeggen, dan moet hij beantwoorden aan de norm. God heeft een norm gegeven, dat weet u, dat is zijn wet, en die legt hij langs ons leven. En als ons leven er niet mee klopt, dan zijn we onrechtvaardigen, ongerechtigen. En als ons leven wel aan de norm beantwoordt, dan hebben we gerechtigheid. Om voor God de rechter te kunnen bestaan, moeten we gerechtigheid hebben. Moet ons leven overeenstemmen met de wet? En dat doet ons leven niet. En daarom zegt de dichter, Heere, als u de ongerechtigheden gadeslaat, dan is het met ons allemaal gebeurd. Wie zou dan bestaan? Voor de zondeval klopte het. Als God zijn norm langs Adams leven legde, of langs Eva's leven legde, dan merkte de Heere nooit iets wat niet klopte. Er was in hun daad leven, er was in hun woorden, er was in hun gedachten leven, nooit de kleinste afwijking van de norm die God had toegepast. Altijd volmaakte gehoorzaamheid. Nooit op welk punt dan ook enige overtreding van de grens. De mens leefde volmaakt in liefde tot God, in toewijding tot God. En God had nooit wat op die mens aan te merken. Nooit. Want het klopte altijd weer. Maar door de zonde klopt er niets meer. Is alles uit zijn voegen gewrikt. Is alles losgeslagen. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont, zegt Paulus. En als God nu langs Adam en Eva's leven de norm van zijn wet legt, dan klopt het nergens meer. Dan is het overal verwoest en overal zijn er overtredingen. En dan is de schuld van dag tot dag vermeerderd, zodat het een hemelhoge berg is. En vandaar dat God die eerste mensen moest verbannen. Maar ik zeg alweer, het bleef niet tot die eerste mensen beperkt. Zo pas haalde ik een woord uit Jesaja 53 aan. Wij keerden ons niegelijk tot onze eigen weg. Ik citeer nu een woord uit Romeinen 3. Dat er niemand is die rechtvaardig is. Niemand beantwoordt aan de norm. Niemand gaat vrij uit. Over niemand kan God zijn goedkeuring uitspreken. We zijn allemaal afgeweken. En de profeet moet zelf zeggen dat onze gerechtigheden een wegwerpelijk kleed zijn. Iets wat je opruimt, wat je met de vuilnis meegeeft. En nou is de vraag deze. Nu dat het resultaat van de zonde is, allemaal tekortschieten, allemaal op alle punten schuldig, en uw God de schuldige geenszins onschuldig zal houden. Nu is de vraag, hoe moet het nu weer goedkomen? Hoe moet dat nu weer goedkomen? Want ik moet toch straks voor die rechter verschijnen. En hij legt straks inderdaad de norm van zijn heilige wet aan. En als het dan is zoals het nu is, dan is het voor eeuwig kwijt. Want dan heb ik na zijn rechtvaardig oordeel tijdelijke en eeuwige straffen verdiend. En dan weet ik nu al dat hij dan tegen me zeggen zal, ga weg van mij die de ongerechtigheid werkt. En als die vraag aan de orde komt, en gemeente, die vraag komt aan de orde, als God de bekering werkt, dan krijg ik te maken met het evangelie. En dan is de vraag, maar hoe sta ik nu tegenover het evangelie? Want hoe is dat nu? Kijk eens, er zijn twee soorten mensen. Als het gaat om de vraag, mijn zielen, doorziet gij uw lot, hoe zult gerechtvaardig verschijnen voor God? Dan zijn er twee soorten mensen. Buiten en zonder de bekering bedoel ik. Dan zijn er mensen die zeggen, nou, daar maak ik me nooit druk om. Mijn zielen doorziet, hè? Of ik mijn lot doorzie, hoe ik rechtvaardig verschijnen zal. Och ja, luister eens, je hebt het over God, maar ik moet nog zien dat hij bestaat. En als hij al bestaat, dan zal hij toch wel barmhartig zijn. Nee, daar zit ik niet over in hoor. Hoe ik rechtvaardig zal kunnen verschijnen voor God en mijn zonden, mijn ongerechtigheden. Nou, neem de gemiddelde mens. Die maakt zich daar toch niet druk om. Die leeft in totale onverschilligheid tegenover die vraag. Hoe hij voor God zal kunnen verschijnen. Als u hem zou zeggen, ik mag ik u wat vertellen over het evangelie. En ze zeggen, wat heb ik met het evangelie te maken? Ja, maar u bent zondaar. Zondaar, wat betekent dat? Nou ja, zo, niet waar? Die totale onverschilligheid die je bij zoveel mensen aantreft. En niet alleen ergens buiten onze gemeenschap, onze dorpsgemeenschap. Maar dat zit hier ook, in de kerk. Je zou het niet zeggen, hè? Als we naar de kerk gaan, dan tonen we toch, dan demonstreren we toch nog een zekere godsdienstigheid. Jawel, jawel, jawel. Maar hebt u de vraag al eens echt onder ogen gezien? Bent u met die vraag al eens echt bezig geweest? Hoe u voor God rechtvaardig zult zijn? Heeft die vraag van Psalm 130 u eens echt bezig gehouden? Heere, als gij mijn ongerechtigheden gadeslaat, wie zal bestaan? Het is u meerdere malen zo vanaf de preekstoel voorgehouden dat de mens met God verzoend moet worden. En de naam van de Heere Jezus, in wie dat mogelijk is, is u genoemd en gepredikt. Maar u hebt kans gezien om die boodschap, of hij kwam in de waarschuwende vorm of in de vorm van een nodiging en een lokstem. U hebt kans gezien om die boodschap iedere keer te neutraliseren en naast u neer te leggen en uw eigen gang toch te gaan. Of niet? Zulke zijn er toch? En die nog geen nacht, nog geen uur slaap minder gehad hebben als ze dachten aan hun onsterfelijke ziel. Want ze denken er nauwelijks aan. Er zijn onverschilligen, ongeïnteresseerden, die zich over de gerechtigheid Gods en over de heilsweg en over het evangelie en over de Heer Jezus en hoe zij deel aan hem krijgen nooit druk maken. Er is ook een andere categorie mensen die inderdaad wel ernstig met die vraag bezig zijn, hoe zij voor God zullen kunnen verschijnen, hoe ze een gerechtigheid zullen hebben. Maar die hebben er een oplossing voor gevonden uit zichzelf. Zoals Paulus dat onder andere aanduidt in het 10e hoofdstuk van de Romeinenbrief. Broeders, de toegenegenheid mijns harten en het gebed dat ik tot God voor Israël doe is tot hun zaligheid, want ik geef hun getuigenis dat ze een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Dat zijn dus mensen waarvan je niet kunt zeggen die zijn onverschillig en die leven er maar wat op los en die gaan hun eigen gang maar. Nee, dit zijn mensen, Paulus zegt dat zonder aarzeling, dat ze een ijver tot God hebben. En ze doen er nog heel wat voor ook om God te dienen en God te behagen. En ze beseffen terdege dat ze voor God moeten kunnen bestaan en dat ze dan rechtvaardig moeten zijn, jazeker. En dus gaan ze aan het werk om rechtvaardig te worden. Ze zoeken hun eigen gerechtigheid op te richten. Hoe doen ze dat? Dat heeft de Heer Jezus ons getoond in de gelijkenis van de tollenaar en de fariseer. Waarbij ik dan nu alleen even de fariseer voor uw aandacht breng. De fariseer staande bad dit bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook gelijk deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week. Ik geef tienden van alles wat ik bezit. Wat zegt die man? Hij zegt, Heere, ik dank u dat ik rechtvaardig ben. Ja, ik kan voor u bestaan. Ik kan zo voor uw aangezicht komen. Ik hoef er niet meer over in te zitten waar David over in zat als gij de ongerechtigheden gadeslaat. Want u slaat mijn ongerechtigheden niet meer gade. Die zijn weg. Die zijn weggenomen door de gerechtigheid die ik bezit. Ik ben toch immers niet als al de andere mensen. Ik ben geen overspeler. Ik leef niet in de zonde van roverij. Ik leef niet in de zonde van onrechtvaardigheid zoals zoveel andere mensen. Ik ben geen tollenaar zoals die man daar in de hoek. Oh ja, ik ben me wel bewust dat het niet helemaal klopt in mijn leven. Ik ben ook maar een mens. En er zitten gebreken in mijn leven, dat moet ik u toestemmen, o God. Maar dat probeer ik goed te maken door een aantal dingen te doen die u ook niet eens van mij vraagt in uw wet. Ik zorg ervoor dat ik extra gehoorzaamheid betoon. U hebt van mij nooit gevraagd dat ik tienden geef van alles wat ik bezit. Maar van de peterselie geef ik ook tienden, heren. Dat staat niet in de wet, maar dat doe ik uit mezelf. En u hebt van mij nooit gevraagd dat ik 2 keer in de week vast. Ik moet met de grote verzoendag vasten. En misschien nog een paar keer, maar 2 keer in de week hebt u nooit gevraagd. Maar dat doe ik ook. En zo kun ik de gaatjes van mijn tekortkomingen opvullen door overdadige goede werken. Heren, ik dank u dat ik rechtvaardig ben. Dus die man besefte wel dat hij rechtvaardigheid nodig had, maar hij zorgde er zelf wel voor. De ene categorie maakt zich er helemaal niet druk om, de andere categorie maakt zich er juist wel druk om, maar denkt dat hij erin slaagt om zo straks voor God te kunnen verschijnen. Nu, bij een van die twee horen wij van nature. Want we zijn allemaal onrechtvaardig. En of we bekommeren er ons niet om. Of als we er ons wel om bekommeren, dan doen we het langs deze weg dat we uit het werkverbond, uit het verbroken werkverbond zelf aan het werk gaan en het zo bij God in orde zullen gaan maken. En dat wordt pas anders, gemeente, als God ons bekeert. Daarom ook, is bekering nodig. We moeten ook tegenover het heil, het evangelie, Christus anders komen te staan. Als die vraag werkelijk aan de orde komt, hoe word ik met God verzoend? Kijk, dan begrijpt u dat als zo'n onverschillig mens die dat altijd maar rustig naast zich neer heeft kunnen leggen. En die tevreden was met zijn eigen leventje en die zich nooit zorgen maakte over het duur van zijn sterven en wat daarna zou volgen. En als er eens een keer een beetje onrust in zijn ziel kwam, dan was hij er aan de andere kant ook weer gauw overheen. Want dan slokte zijn werken wel op en dan was het gezin wel weer druk. En dan kon hij met al zijn ontspanning en met al zijn genoegens er ook wel weer overheen leven. Als zo iemand door Gods geest wordt aangeraakt en als de Heilige Geest hem verslagen doet zijn in zijn hart. Wat moeten we doen? Wordt dan zijn vraag. Dan verdwijnt zijn onverschilligheid. Dan wordt hij onrustig. Want als hij nou eens sterven moet, en hij moet sterven, en het kan dichtbij zijn, en daarna het oordeel, en als hij zo voor God moet verschijnen, als hij zijn leven ziet in het licht van de wet en als hij zijn leven gaat zien zoals God dat leven bekijkt, hier schuldig, hier tekort, daar tekort. Als dat hele leven over de hele linie langs al de geboden gemeten niet klopt. Als het overal ongerechtigheid en boosheid is. En als hij de wet van God, waar hij eigenlijk altijd maar oppervlakkig overheen geleefd heeft en die hij nooit serieus genomen heeft, als hij die wet van God nu ernstig gaat nemen en als hij gaat ontdekken dat dat gebod van God heilig en rechtvaardig en goed is. En als hij gaat ontdekken dat hij verantwoording moet afleggen, dat we openbaar moeten komen, opdat zichtbaar zal worden voor engelen en mensen wat we in dit lichaam gedaan hebben, als God af gaat rekenen, als we gaan ontdekken dat vanwege onze zonde de toorn Gods op onze rust, gemeente, de rust is ons opgezegd. En de vraag wordt in ons leven ook een vraag waar we door uitgedreven worden. Hoe krijg ik een genade God? Hoe raak ik van mijn zonde af? Hoe wordt het weer goed tussen de Heer en mijn ziel? Jawel, dat je anders gaat denken over de manier waarop je zalig kunt worden. Je gaat er nou inderdaad over denken. Het wordt inderdaad van belang, van levensbelang. En je gaat zoeken en speuren, want Gods geest leidt je naar het woord, om vanuit het woord een antwoord te krijgen op die bange zielenvragen. En hoe gaat het dan bij die fariseer, als die bekeerd wordt? Bij die eigen gerechtige? Bij hem gaat het zo dat de Heere hem gaat laten zien door zijn heilige wet. Dat die wet nog wat meer vraagt dan dat ik alleen maar geen overspeler ben. En dat die wet nog wat meer vraagt dan dat ik maar niet alleen geen rover ben. Ik ga er erg in krijgen dat de wet geestelijk is. Zo ging het bij die fariseer die we met name kennen. Ik denk aan Paulus, was een fariseer. Die kunnen we ons best voorstellen als die gelijkenis van de Heere Jezus spreekt over die man in de tempel die zegt: ik dank u Heere dat ik enzovoort. Dat is het gebed van Paulus geweest, voor zijn bekering. Maar toen God hem ging bekeren, toen kwam de wet in zijn leven aan de orde, zoals die wet nog nooit in zijn leven aan de orde geweest is. Hij schrijft dat in Romeinen 7. Hij zegt: ik had nooit geweten dat de begeerlijkheid zonde was, als de wet niet zeide: gij zult niet begeren. En toen kon hij er niet meer uitkomen met het feit dat hij geen overspeler was en dat hij nooit geroofd had. Want toen ontdekte hij dat in zijn hart
het kwaad zit, waarvan hij gedacht had dat hij er geen last van had. Toen de wet geestelijk werd, toen werd al zijn deugd een wegwerpelijk kleed. En toen werd het een hopeloze zaak. Want met alles wat hij nou gehad had en alles wat hij gedaan had, was hij nog niks dan alleen maar een verdoemelijk schepsel voor God. Schuldig aan al de geboden van de Heer. Met heel zijn ingetogen leven, met heel zijn onberispelijke leven. Maar God ziet het hart aan. En God oordeelt niet naar onze uiterlijke gehoorzaamheid, maar hij kijkt hoe ons hart gesteld is. Kijk, en u komt tegenover die vroegere onverschillige die met de vraag gaat worstelen, hoe kom ik met God verzoend? En u komt tegen die, tot die vroegere eigengerechtige die overal onderuit, wiens grond onder zijn voeten wegzakt en die niets meer overhoudt en die arm en ellendig en naakt en blind en nooddruftig gaat worden. Het evangelie. En u gaat God openbaren dat hij voor een gerechtigheid zorgt. In Christus. En daar had die onverschillige nooit erg in. Daar had hij geen belang bij. Daar had hij geen behoefte aan. Daar had die eigen gerechtige ook geen belang bij. Wat zou Paulus zich druk maken om de gerechtigheid van Christus? Wat maakt een fariseer zich druk om de gerechtigheid Gods in Christus Jezus, zolang hij het zelf nog kan en zolang hij zichzelf nog op de been kan houden? Zolang Paulus nog in het vlees betrouwen kan, is hij een vervolger van de gemeente zelfs. Maar als het anders wordt, dan gaat de mens inderdaad ook tegenover dat evangelie anders staan. En tegenover het heil des Heren en tegenover de Heere Jezus Christus. Weet u hoe het dan wordt? Ik denk nog even aan diezelfde apostel Paulus. Ik citeerde zo pas wat uit Romeinen 7, waar iets van de levensgeschiedenis van de apostel in terug te vinden is. U vindt dat ook in Filippenzen 3. Dat is in die context van die mensen die in het vlees betrouwen. En dat komt voor in die dagen. Er zijn van die judaïsten, zoals ze genoemd worden, die altijd maar spreken over wat zij hebben en wat zij doen en al de voorrechten die ze hebben, enzovoort, enzovoort. En Paulus die zegt, wel, daar kan ik een postje mee meedoen. Als het gaat om een competitie in het betrouwen in het vlees en in het roemen in wat de mens is en kan doen, dan kan ik meedoen. En ik nog meer dan velen van hen. Hoewel ik heb, zegt Paulus, dat ik ook in het vlees betrouwen mocht. Indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. En dan gaat Paulus nog eens even meedoen. Zoals hij vroeger zelf ook altijd serieus gedacht en geredeneerd had. Ik ben besneden ten achtste dagen, zegt Paulus. Nou, dat kan elke Jood niet zeggen. Want niet elke Jood had zulke stipte en nauwgezette ouders dat ze zich letterlijk hielden aan het gebod van de wet dat ze hun jongetjes op de achtste dag van hun leven besneden. Het kwam soms wel eens niet goed uit en het werd ook wel eens de negende dag of de twaalfde dag. Paulus zegt, nee, bij mij is het precies gegaan. Zoals God het heeft gewild, de achtste dag. Ik ben van het geslacht van Israël. Dat kan ik aanwijzen. De stamboom is duidelijk en zuiver. Ga terug tot op de stam van Benjamin, uit het geslacht van Benjamin. Ja, iedereen kan dat ook niet meer aanwijzen, nietwaar? Door die verstrooiing, door de ballingschap zijn een hoop van die Israëlieten eigenlijk het verband kwijtgeraakt en weten ze niet meer tot welke stam ze behoren. Paulus zegt, ik wel. De stam van Benjamin. En verder, een Hebreër uit de Hebreeën. Er zit geen vreemd bloed in mijn geslacht. Mijn bloed is zuiver. Een Hebreër uit de Hebreeën. En dan niet zo'n vrijdenkende Sadduceër, maar naar de wet een Farizeër. Zo strikt als het maar kan. Zo precies als het maar mogelijk is. zonder ooit te marchanderen met één van Gods geboden. Nauwkeurig is mijn leven geweest. En als u wil weten of ik ijverig geweest ben, wel nu, daar kan ik ook getuigenis van geven. En niet alleen ik, want er zijn er genoeg die me gekend hebben. Naar de ijver was ik een vervolger der gemeente. Ik haatte die naam van Jezus Christus en de aanhangers en de belijders van die naam. En ik heb mijn krachten, mijn beste krachten gegeven om ze uit te roeien zo het mogelijk was. En naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde, en Paulus overdrijft niet, onberispelijk. Dus als het gaat om wetijveren, als het gaat om betrouwen in het vlees, wel hier ben ik, zegt Paulus. En dat is een tijd lang mijn grond geweest. Daar heb ik op gestaan. Dat was mijn vertrouwen dat God me zou aannemen. Daarom heb ik God gedankt dat ik niet was als al die anderen. Daarom heb ik gedacht als God mij straks oproept om voor hem te verschijnen. Dan kom ik zeker in het koninkrijk. Geen twijfel mogelijk als ik alleen dat laatste neem naar de rechtvaardigheid die in de wet is. Onberispelijk. Maar ik kan het ander ook nog in rekening brengen. Ik weet wel, dat is mijn verdienste niet. Maar dat telt voor God toch mee dat ik op het erf van het verbond geboren ben. En dat de Heere me ouders gegeven heeft die me op de achtste dag hebben laten besnijden. En dat de Heere me ouders gegeven heeft die me naar de striktste manier hebben laten onderwijzen en opvoeden. En dat dat de keus van mijn leven geworden is om op die manier God te dienen. Wel nu, zo kan ik God dag en nacht danken. Heere, ik dank u. Maar toen was Paulus erachter gekomen dat hij op die manier met alles wat hij gedaan had en met alles wat hij als erfenis gekregen had, wat zo via zijn ouders aan beschikking en besturing en leiding van de Heere in zijn leven gekomen was, en wat op zichzelf inderdaad waarde, grote waarde heeft. Want ergens anders zegt de apostel dat. Wat is dan het voordeel van de Jood? Velerlei wijzen, jazeker. Maar Paulus ging ontdekken dat hij met wat hij gedaan had. En met al zijn ijver en met al zijn onberispelijkheid. En met die erfenis die hij van zijn godsvruchtige en godsdienstige ouders had meegekregen. Voor God toch nog niet bestaan kon. En daarom zegt hij, maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk. Ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb. En acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. Wat doet de apostel? Je zou zeggen dat hij nu overboord gaat. In die zin dat hij overdrijft. Dat hij met het badwater zelfs het kind weggooit. Maar het is niet waar. Wat doet de apostel? Hij zegt, die onberispelijkheid voor mij naar de wet, naar de gerechtigheid die uit de wet is, zijnde onberispelijk. Weet u hoe ik er nu over denk? Vuilnis. Schade. Drek. En naar de ijveren vervolger der gemeente, weet u hoe ik er nu over denk, nu ik gezien heb dat ik een andere gerechtigheid nodig heb, dat ik Christus moet gewinnen, weet u hoe ik over mijn ijver denk? Vuilnis. En heel die afstamming waar ik een grond van gemaakt heb. En al die uiterlijke voorrechten waar ik een grond van gemaakt heb. Waar ik op ben gaan staan. En waar ik op ging vertrouwen. En waar ik in ben gaan roemen. En dat ik zuiver bloed heb. En dat ik een zuiver voorgeslacht heb. En dat ik al die uiterlijke dingen als grond heb aangemerkt. Weet u, als het om Christus en om een bestaansgrond voor God gaat, hoe ik erover denk? Denk, schade en drek. Dat zegt de apostel hier. En dat is een bewijs van zijn bekering. Want hij heeft nu ontdekt dat om voor God te kunnen bestaan, wij een gerechtigheid nodig hebben die we niet ontlenen aan het feit dat we gedoopt zijn. En die we niet ontlenen aan het feit dat we naar de kerk gaan. En die we niet ontlenen aan het feit dat wij belijdenis gedaan hebben. En die we niet ontlenen aan het feit dat we avondmaal vieren. Maar dat we een gerechtigheid nodig hebben die door het geloof van Christus is. En dat is een hartstocht geworden, deze apostel. En in hem gevonden te mogen worden. Niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de gerechtvaardigheid die uit God is, door het geloof, opdat ik hem kenne. Gemeente, bekering, en dan komt het dicht bij elkaar. Bekering tot God. Zo lazen wij in de eerste preek in Handelingen 20. Nauw verweven met geloof in de Heere Jezus Christus. De waarachtige bekering tot God doet me ook anders tegenover Christus staan. De waarachtige bekering tot God geeft me oog voor de noodzakelijkheid van Christus. Geeft me oog voor de beminnelijkheid van Christus. Voor de algenoegzaamheid van de Heere Jezus Christus. De bekering tot God brengt mij aan de voeten van hem die het verworven heeft voor zijn schuldig volk. Met de bede, Heere, weest u ook mijn borg. Mag ik in u gevonden worden? Niet met mijn eigen gerechtigheid, maar met de uwe. Niet met mijn eigen vodden en gescheurde klederen overdekt. Maar met het kleed van uw gerechtigheid, zoals we dat lazen in die gelijkenis van de verloren zoon. Als die komt met de tekenen van zijn zondig leven aan zich. Met de lompen en de vodden van zijn kleren, die in de dienst van de zonde, in de armoede en in de ellende, en bij de varkens die hij hoedde, bevlekt en besmeurd en gescheurd waren. Als hij hem meer heeft, die niet om zijn naaktheid te bedekken, zo bij zijn vader komt, met al de symptomen en de bewijzen van zijn afhoererend leven aan zich, dan moet hij bekleed worden met een ander kleed. En dan zegt zijn vader, brengt het beste kleed en doet het hem aan. En zo moet het gaan in het leven. En dat leert de Heere als hij ons op de weg der bekering zet. Dan doet hij ons ook begeren naar dat beste kleed van de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. En al de rest kun je niet mee leven. En daar kun je niet mee sterven, want je kunt er niet mee voor God bestaan. Maar in zijn mantel ingehuld vind ik bedekking van mijn schuld. Amen. We zingen Psalm 19, het 7e vers.
Wij danken u ervoor, Heere, dat u ons ook vandaag nog weer uw woord wilde geven. En dat wij door uw woord mochten worden onderwezen. In belangrijke dingen. Het mocht nu in dit uur bijzonder gaan ook over de bekering. En hoe die werkt. En wat die tot stand brengt en waarin die blijkt. Heere, wij bidden u om die waarachtige bekering des harten, o God. Om Jezus wil. Amen. Laat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.